Om de zoveel tijd heb jij weer een interview met hem. Ja. En dan komt hij weer. Ja, nee, ik ben nu...
Er is ook irritatie over in de Kuip. Ja, dan lezen we een stuk weer in de krant. En dan is het net alsof hij fluitend naar de training komt.
En dan heeft hij weer een dieet gehad. En dan heeft hij weer een andere methode bedacht.
Maar op het veld zien we het niet.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Je afmelden via WhatsApp, systeemkeeper. Wat is er aan de hand bij Feyenoord? Dat gaan we allemaal bespreken in deze AD Voetbalpodcast. Mikkel Schouka, Sjoerd Bansou, Maarten Wijfels en mijn naam is Etienne Verhoef. Welkom bij de AD Voetbalpodcast.
Wil je al?
Heb je over gereden? Maarten,
jongens. Oh, sorry, nee, maar ik vond gisteren weer zo'n mooi voorbeeld. Luciano Narsing. Ja hoor, daar was hij weer. Luciano Narsing die dan op laatst een kans krijgt en hem dan mist.
Ja.
En we hebben wel eens discussies, ook onderling, van dat als clubs met spelers bezig zijn, dat ze ook gewoon eens bij journalisten zouden moeten informeren van, joh, past een speler wel ergens? Of joh, heeft bij die club gezeten? Wat zijn jullie ervaringen daar nou mee? En Luciano Narsing, dat is nou typisch zo'n speler, moet helemaal niet naar Feyenoord gaan. Dat gaat gewoon nooit werken.
Wat, omdat hij hem naschoot?
Nee, maar gewoon, het was typerend. Hij heeft er natuurlijk eigenlijk nog niks van gebakken, toch, in de tijd dat hij er zit.
Het is nog geen succes geweest.
En dit is dan weer zo'n moment, dan moet het. En het, bij PSV was dat al duidelijk. Als het echt moet, dan gaat hij niet leveren. En die clubs onderling, ja, stel dat ze naar PSV bellen, dan gaat PSV niet zeggen van, nee hoor, dat moet je niet doen. Die denken, ja, neem hem maar, dan weer een concurrent die zo'n speler erbij heeft. Maar je zou als clubs echt... Journalisten die spreken veel mensen, die kunnen ook wel een beetje inschatten hoe er over zo'n speler gedacht wordt. Ik zou daar veel meer gebruik van
maken. Maar ze hebben toch tegenwoordig ook gewoon zo'n systeem waar ze al die beelden op terug kunnen kijken. En dan kun
ja, maar het zit hem niet zozeer alleen in beelden. Het zit hem ook in gedrag of in wat voor types het zijn. Ja, wij spreken toch zoveel mensen, joh.
Het is wel gevaarlijk, hè? Stel dat ik had gezegd naar die Narsing.
Ja,
nou, die moet je nemen. Die vind ik zo geweldig.
Nee.
En vervolgens moet ik erover schrijven, ja. Dan zullen zij altijd zeggen, jij vond die Narsing toch zo'n goeie.
Ja.
Dus dat maakt het wel lastig.
En bovendien zetten we het gelijk in de krant natuurlijk.
Ja. Ja, zo zou je natuurlijk ook wel weer.
Ja.
Nee, maar ik denk dat er wel een modus voor te vinden is, hoor.
Goed. We hebben vandaag weer 4 stellingen. Dit is een goed begin. Ik heb het idee dat Maarten er lekker in zit. Zit jij er ook zo lekker in, Mikkels?
Nou, ik groei er steeds beter in.
Ja, hè?
Ja, Maarten heeft het bal geopend, dus laten we maar erin knallen.
Heel goed, hoor. Eerste stelling. Ik leg hem even bij de keeper onder ons neer. Je moet de keeper niet afrekenen op meevoetballen. Het is gewoon iets voor keepers.
Nou ja, je moet de keeper wel... Natuurlijk moet je keeper ook mee afrekenen op meevoetballen. Maar dat een keeper in een systeem moet passen, daar geloof ik niet zo in. Een keeper moet gewoon redelijk kunnen meevoetballen. En als de trainer wil dat hij wat verder uit zijn goal speelt, moet hij wat verder uit zijn goal spelen. Maar daar heel ingewikkeld over doen en... Naar een keeper zoeken die perfect past bij het spel dat je wil spelen. Ja, daar geloof ik gewoon niet zo in.
Je kan beter een middenvelder op doel zetten, denk ik dan altijd, als je dat zo graag wil.
Nou ja, precies. Bij wijze van spreken wel.
En was hij al, hè? Zijn eerste grap.
Nee, was
Tel
geen
even
grap.
Mee.
Ho, dit was geen grap.
De eerste grap. Moet een middenvelder in de goal.
Ja. Nee, maar je kunt jezelf als trainer kun je daarin ook te serieus gaan nemen, vind ik. PSV had een paar prima keepers. Of redelijke keepers voor de Eredivisie. En dan moet je ten koste van alles moet je weer een nieuwe keeper halen. Ja, dan denk ik, God straft onmiddellijk. Je zult hem krijgen.
Ah, ik had vorige week ook met iemand over dit soort dingen, over keepers en meevoetballen. Mm-hmm. En die zei van ja, weet je, de conclusie is toch dat zo'n meevoetballende keeper, die hebben hooguit, als het echt een hele goede is, hebben ze het niveau hoofdklasse amateurs, misschien eerste klasse.
Als voetballer bedoel je?
Ja, als voetballer. Ja. Dus het wordt nooit natuurlijk een speler die het niveau heeft van de Eredivisie in het meevoetballen op doel. Dus ja, inderdaad, maak het dan ook niet zo gewichtig als van, nou, nu hebben we er een gevonden die... Die legt hem als een Zidane overal neer. Ja, zo is het natuurlijk niet.
Nee, je hebt iets meer snelheid in de opbouw als je een goed voetballende keeper hebt. Maar om nou te zeggen dat die nou het verschil voor je gaat maken, is natuurlijk onzin. In het meevoetballen dan.
Precies. Feyenoord heeft wel een meevoetballende keeper, toch?
Ja, die kan het wel, ja. Bijlo. Ja. Ja. Ja, het heeft wel... Kijk, Cruijff begon ermee, toch? Of was die 74 al? Ja, Jongbloed al een beetje. Ja. Maar die hield dan weer niet zo heel veel... belangrijke ballen tegen, maar Menzo was de eerste natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen, als je natuurlijk heel ver met je defensie naar voren gaat op je middenlijn, dat je keeper moet dan ook verder naar voren.
Ik zag dat bij jouw foto van Twitter voorbij komen, dat jij even een fotootje had gemaakt waar een vogel ongeveer stond.
Maar daar geloof ik wel in, dat je als keeper gewoon meedoet.
Zoals Neuer, zeg maar.
Ja, zo in het spel. Maar dat je dat Op een gegeven moment, Guardiola die had toen het idee opgevat om Neuer eens als middenvelder mee te laten spelen. En toen zei Rummenigge, de baas van Bayern, die zei, weet je Pep, je hebt hele goede ideeën en allemaal leuk en aardig, maar dit gaan we niet doen. Want dat is gewoon een
respectloos te
ver.
Ja. En bovendien kun je dat gewoon trainen. Je kunt gewoon met een keeper kun je trainen dat hij ver uit zijn goal speelt. Daar hoef je niet geweldig voor te kunnen meevoetballen. Dat is iets anders. Kijk, Neuer is buiten categorie. Maar je kunt met een gemiddelde keeper kun je prima afspreken. Van, ik wil gewoon dat jij, met waar we de middenlijn verdedigen, dat je op weet ik veel wat 25 meter staat of zo. Dat kun je gewoon oefenen. En dat kan ook, hoe heet die Duitse keeper van PSV?
Nou, ja.
Ja, maar ja, geef hem maar die opdracht.
Ja.
Oenerstal gaat het volgens mij niet werken, omdat hij... Dat is eigenlijk nog een soort Hans van Breukelen. In de zin van dat je bal nog mocht oppakken met je handen. Alleen die moet nu in dit tijdperk meedoen.
Maar dan doet hij het niet. Nou, dan kies je voor Zoet. Klaar.
Maar even, we hebben het nu over een tijdperk. We hebben toevallig net Panenka opgenomen. Ik kan me nog herinneren, en Sjoerd ook, dat de terugspeelbal dat verboden werd. Toen zat ik in de D'tjes, denk ik, in de BSC, denk ik ongeveer. Dus deze regel is er al meer dan 20 jaar. Dus
verboden?
Dat je niet meer mocht oppakken. Dus dat je de terugspeelbal niet meer mocht oppakken.
Mag hem ook niet tussen je palen terugspelen, toch, Sjoerd?
Nee.
Dat is ook zo'n regel. Nee. Ja, nee, maar dat is toch al 20 jaar zo. Deze jongens zijn daarmee opgegroeid. Het is niet zo dat ze ineens vroeger de bal mochten pakken en daarna dat niet meer mochten doen.
Nee, oké, maar bijvoorbeeld Oenerstal is echt een lijnkeeper, reflexen.
Buffon, ja, oké, dat was ook niet echt een goede voetballer natuurlijk. Maar die hield er wel heel veel tegen.
Goed, in ieder geval niet tussen de palen terugspelen is er ook inderdaad eentje. Dat zeggen we bij de jeugd toch altijd, als ze hem terugleggen op de keeper.
Ja, naast je paal spelen.
Ja, precies. Ja.
Maar ik vind de psychologie van de trainer, die hierin heel nadrukkelijk heeft gepleit voor een ander soort keeper. En daar eigenlijk een beetje de deksel voor op zijn neus krijgt, vind ik misschien nog wel interessanter dan die van de keeper zelf. Mm-hmm. Ja, die keeper maakt een fout, die voelt zich even onzeker. En misschien heeft dat grote gevolgen, misschien pakt hij het weer goed op. Maar ik vind het vooral vanuit die trainer wel interessant.
Die maakt het ook moeilijk natuurlijk met die opdrachten. Want zo'n keeper doet het natuurlijk niet voor niks. Kijk, deze bal was een ander geval. Hè? Kan wel eens een keer over je heen stuiten.
Maar vorige week Groningen bedoel je dan?
Ja, dat je echt altijd van dichtbij wil opbouwen. Dat maakt het natuurlijk moeilijk. En ik weet niet of we dat verleden week hebben benoemd. Maar Van Aanegem benoemde het in zijn column. Ik heb die wedstrijd ook even teruggekeken. Tussen Feyenoord A1 en Ajax A1. Onder 18 is dat tegenwoordig. Maar ja, die gingen elke bal opbouwen over 3-4 meter. En elke bal was balverlies. Dus het was Ajax ging helemaal naar voren. En het was alsof hij dacht, nou jongens, daar komt hij weer. Dan gaat hij draaien en dan hebben wij hem. Ja, dan moet je op een gegeven moment inderdaad volgens mij ook denken van ja, dit gaat niet werken.
Nee.
Laten we maar een flinke afstand afleggen en die bal ver naar voren spelen. Maar ja, die spelers voelen zich misschien toch door zo'n trainer gedwongen om die opbouw te verzorgen. Maar als het niet gaat, gaat het niet. En volgens mij is dat volgens mij de crux. Net als Vogo had toch vorige week kunnen zien, dat gaat niet. Dan maar weg die bal.
Gisteren Chelsea ook, hè?
Ja,
Keita. Staan 0-0. En dan is het in de kortste keer 0-2. En die keeper, ja, best uiteindelijk verknald.
Ja.
Ja, dat zijn
duels. Ze zien het als een verplichting, denk ik.
Ja, want hij is gehaald door die Duitse trainer. Door Schmidt. Die heeft gezegd, we gaan deze keeper halen. We gaan het voetballend op deze manier oplossen. Dus de opdracht waar je mee het veld in gaat, denk ik inderdaad. Ja. Dus dat is een beetje waar je dan wordt afgerekend op wat de trainer, wat jij zegt dat de trainer wil eigenlijk.
Ik denk dat hij wel echt wel kan meevoetballen. Ze zijn natuurlijk niet achterlijk, die speler. Alleen ja, het moet natuurlijk niet nog een keer binnen nu of twee weken misgaan. Want ja, dan zet je jezelf ook een beetje te kijken.
Ja. En dan gaat die verdediging gaat ook twijfelen. Niet alleen aan de keeper, maar ook aan de opdracht van de trainer. En dan krijg je...
Ja.
Want al met al, in die wedstrijd heeft hij natuurlijk wel een paar keer PSV ook wel gered. Eerste helft, balletje uit de kruising weggetikt.
Ja, maar hij zal... kijk, je ziet aan hem... als hij naar de hoek gaat, of als er een bal naar de hoek komt... dan is hij er heel snel bij. Dus ja, die zegt, jongen, Leipzig is ook niet gek. Die heeft eigenlijk wel kwaliteiten natuurlijk. Alleen, precies wat net gezegd wordt ook... PSV moet donderdag naar SK Mura. Of NK Mura. Nou, dat is daar ergens in Slovenië, in de binnenlanden.
Ga je niet mee?
Nee, coronatechnisch is het allemaal... Maar inderdaad, daar staat, ja, het is toch. Het is goed dat er geen publiek is. Stel dat dat er ook nog was. En er komt zo'n terugspeelbal. Dan is het nu toch anders geworden door die twee blunders. En dat moet je eigenlijk niet hebben als club.
Nee, maar wat je daar tegenover kan zetten, want er gaat natuurlijk heel veel aandacht naar zo'n keeper. En haha, kijk eens wat hij doet en bla bla bla. Als PSV gewoon de eerste helft 3-0 maakt, dan is dat ene foutje
absoluut.
Dat is natuurlijk gewoon, dan is het concentratieverlies en dan is het prima. Weet
dat
je
is al? Ook, maar het is wel topvoetbal. En als het dan 1-0 staat, dan moet je er ook van op aan kunnen dat dit niet gebeurt, natuurlijk. Het slaat nergens op.
Ja. Hoe vond je PSV eigenlijk?
Nou ja, wisselend. De eerste helft zag je wel terug. Dan zat er veel energie in. Hè. Vroeg afjagen, dat zag je wel. Maakte een goede goal. Maar de tweede helft, dan lukt dat niet meer. En dan missen zij... het is 15 maanden dat hij inmiddels weg is. Maar dan missen ze gewoon Luc de Jong, die gewoon even een voorzet erin kopt. En dan is de wedstrijd dood. En dat hebben ze nu helemaal niet. Het moet allemaal over de grond. Nou, dan komt die Romero komt erin. Ja, die kopt er dan één binnen. Maar het is ook niet zo dat dat zijn specialiteit is. Dus ze hebben veel aanvallers. Maar
er komt er nog eentje bij.
Ja, maar ze missen dan toch... Die kwaliteit missen ze wel.
En wat moeten we dan van zo'n Sahavi verwachten?
Nou ja, het is wel een hele geroutineerde speler. Het is ook echt wel een jongen die bewezen heeft dat hij goals kan maken.
Maar dat werd vorig jaar ook gezegd toen ze die Griek binnenhaalden, toch?
Ja, dat klopt. Alleen
precies hetzelfde gezegd.
Maar die was, toen wij die dus zagen, want ja, je ziet zo'n jongen op beelden kun je wel wat zien, maar je ziet hem ineens binnenkomen. Nou ja, die zag er gewoon helemaal niet fit uit. Die liep echt als een soort 40-jarige liep die daar rond. En deze jongen maakt wel de indruk. Vorige week nog speelde hij, of twee weken geleden, speelde hij Interlands met Slovenië tegen, of Israël tegen Slovenië bijvoorbeeld, en tegen Schotland. En ja, dan is hij echt fit. Dus ja, je mag toch denken dat iedereen, Peter Bos zegt in de Eredivisie, kan hij er 25 maken als hij alles zou spelen? Nou ja, laten we er eens 18 zijn. Dan is het volgens mij, zou het goed zijn.
Ik kijk nog met een schijnoog naar de international, beginnend international Ihattaren, die nu weer mocht spelen. Hebben jullie die gezien?
Ja, het was verschrikkelijk.
Ja.
Ja. En, nou ja, kijk,
ook door het systeem van de trainer of niet? Of hoe zit dat?
Nee, dit was gewoon puur uitvoering. Hij leverde heel veel ballen in en eigenlijk niks lukte bij hem. En het is wel heel interessant. Je moet er ook helemaal niet te veel conclusies uittrekken uit een jongen van 18 die een mindere wedstrijd speelt. Maar over het hele geheel, de enorme opwinding die er over hem is en was, ja, die heeft hij nog niet echt waargemaakt, voor mijn gevoel. Kijk, Stevie Wonder kan zien dat hij goed kan voetballen, maar om nou te zeggen van nou, hier weten we zeker van dat dit buitencategorie is, dat durf ik nog wel een vraagtekentje bij te zetten. Ja. Maar goed, Maarten ziet hem vaker, hoor.
Nee, maar hij heeft aan de bal soms... Hij kan alles met een bal, maar ja, voetbal is meer dan dat. En dat kun je inderdaad pas inschatten als ze een tijdje meelopen.
Ja. Hoe vond jij het spel, de eerste helft van PSV, heb je het gezien? Dat afjagen, doorjagen?
Ja, zijdelings. Ik heb er niet heel geconcentreerd naar gekeken, in alle eerlijkheid. Maar het is volgens mij nog niet waar ze moeten zijn. Maar dat kunnen we bijna van alle Eredivisieclubs zeggen.
Ja. Zullen we gelijk naar stelling 2 gaan dan? Leg ik die bij jou neer, Mikos. Het thuisvoordeel is door corona volledig verdwenen.
Nou, dat gevoel heb ik niet, eerlijk gezegd. Omdat als je bijvoorbeeld bij Feyenoord keek, daar zag die Kuiper toch best wel vol uit. En er zaten 13.000 mensen en de akoestiek, of het nou mag of niet, die leek ook wel een beetje op een, in ieder geval een thuiswedstrijd.
Onderste rijen leek het voller dan boven.
Ja.
Of was dat maar schijn?
Nou, wat ik zag was dat ze hadden al die stoeltjes afgeplakt, behalve als je familie bent, hè. En daar werd natuurlijk cynisch van gezegd. Blijkbaar is het fijn dat weer een hele grote familie, want ze zaten dicht bij elkaar.
De familie is weer compleet.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik de ophef pas veel later merkte. Hè, 's avonds, dat er plots beelden blijken te zijn waarop mensen toch te dicht bij elkaar zitten. Dat er werd gezongen, dat is wel duidelijk. Maar volgens mij wordt dat, ik was verleden week in Zwolle, wordt dat in alle stadions gedaan.
Ja.
Dus daarvan lijkt het me dat...
Oh, dat is geen bandje?
Nee, maar ik bedoel, dan wordt het verhaal bij Feyenoord weggehaald. En dat irriteert ze wel eens bij Feyenoord. Maar ik heb het idee dat dat bij alle stadions weggehaald had kunnen worden. Maar dat het verhaal bij Feyenoord beter wegleest.
Ja.
Maar het was mij niet opgevallen dat iedereen dicht bij elkaar zat. En die spelers die er na afloop over sprak, die zeiden ook wel dat ze het gevoel hadden dat ze echt een thuiswedstrijd speelden. Dat zei Ron Jans ook. Alleen hij zei, ik weet wel, ja, er zitten er 13.000. Normaal zitten er 30.000 meer. Dat is wel natuurlijk nog wel een verschil. Maar je zag toch Feyenoord in die blessuretijd. Het is toch vaak, stel dat het vol had gezeten, ja, hadden ze gezegd, ja, dan kunnen ze toch nog even wat meer met het publiek erachter. Kregen ze 3 kansen. Die hebben ze de rest van de wedstrijd eigenlijk niet gekregen.
Nee, maar vaak zie je ook na rust dat er zo'n dood, dat als het dan niet goed is, dat juist het publiek de boel er overheen kan slepen.
Ja, nou ik had wel het idee dat het publiek zich wel roerde. Maar misschien nog niet
zo. Gewoon matig eigenlijk. Die speelde, gewoon Feyenoord zelf.
Ja, die speelde heel matig, absoluut. Ja. Hebben eigenlijk pas in de blessuretijd, en dan ook nog, er waren 6 minuten blessuretijd. En na 3 minuten was de eerste kans. En toen kregen ze er nog 2 hele grote kansen. Dus ze hadden het makkelijk kunnen beslissen in die tijd. Maar daarvoor was het een beetje flats en matig. En had je misschien kunnen concluderen, ja, dat publiek kans is blijkbaar niet op zwepen. Maar op het eind waren die kansen er toch nog.
Je kunt eigenlijk misschien wel zeggen dat we hebben in eerdere podcast wel eens gezegd van er gaat naar AZ anders gekeken worden, ja, dit seizoen. Dus eigenlijk met Feyenoord ook wel een beetje in de hand. Door die reeks van vorig jaar. En toen kwamen ze echt vanuit een underdog situatie, slechte resultaten, kon dik een beetje leunen. En de organisatie goed neerzetten. En daar haalden ze natuurlijk veel punten mee. En nu wordt er wel iets anders verwacht. Gewoon. Ook van het publiek, volgens mij, van Feyenoord supporters. Die denken ook van ja, speel je thuis tegen Twente. Ja. Ja, ga je toch een beetje achterover leunen. Gaat die verdediging bijna met zijn kont in de eigen 16 staan. Dat wordt minder snel geaccepteerd volgens mij dan vorig seizoen.
Maar toen ze naar Stam kwamen was natuurlijk alles wat daarna gebeurde was goed. Hè? Want ja, ze gingen toen naar VVV die eerste wedstrijd. En toen dacht iedereen, ja, nou ja, VVV, het wordt toch wel weer lastig. En toen hebben ze natuurlijk die reeks neergezet. En ja, daar hebben die spelers en ook de trainer in de voorbereiding wel vaak over gesproken. Ook met de pers. Van ja, we zijn natuurlijk, we hebben ook vaak viel die net de goede kant op. Het is niet zo dat we in die reeks iedereen omver gekegeld hebben. Het moet echt bij ons wel kloppen. En nu wordt er inderdaad, wat Sjoerd zegt, wordt er toch een beetje verwacht dat zij nek aan nek met Ajax om de titel gaan strijden. Maar als je ze gisteren zag, dan zijn ze daar blijkbaar nog lang niet aan toe. Het is ook niet zo.
Maar wat gaat Dick Advocaat daaraan kunnen veranderen? Want Berghuis was ook wel een beetje, die heeft het ook wel een beetje bij de trainer neergelegd, hè?
Ja, kijk, Berghuis, daar was ook veel over te doen. Maar die zegt dat eigenlijk na elke wedstrijd dit, hè. Die zegt na elke wedstrijd dat het positiespel was niet goed. De veldbezetting is niet goed. Het is allemaal te matig en het moet beter. Hij zegt niets nieuws. Nu werd gisteren een klein beetje geconcludeerd van ja, is het nu wij tegen of hij tegen de rest of creëert hij iets? Hè? Want er is natuurlijk nog een clausuletje in zijn contract die hem straks zomaar weg kan brengen voor 6 oktober. Is hij met iets bezig? Ja, hij vindt dat het spel van Feyenoord beter moet zijn. Maar dat roepen wij eigenlijk al jaren. En iedereen roept het eigenlijk al jaren. Alleen ja, vorig jaar was dat spel ook niet altijd zo geweldig. Maar ja, Advocaat heeft het natuurlijk slim gedaan door achterover te leunen. En het speelveld kleiner te maken op haar eigen helft. En dan met de individuele klassen de wedstrijden te beslissen. Ja, dat wil hij nu ook doen. Maar wat Sjoerd zegt, ja. Mensen gaan nu toch zitten en denken na een kwartier staat het nou nog steeds 0-0. Of staan ze nou 1-0 achter? Hoe kan dit?
Maar is ook niet zo heel gek. Want Advocaat heeft natuurlijk ook wel de periode gehad om te slijpen aan die ploeg. En het eventueel beter te maken. Want het had geen wedstrijden. Je kan dan trainen. Je kan dan...
Ja, maar het viel. Ze lieten gisteravond ook in de diverse analyses, zeg maar, lieten ze zien hoe groot het veld bij Feyenoord is. Hè? En ik denk, ja, dat heb je bij je amateurploeg ook. Je moet wel met z'n allen één ding doen. Of je gaat met z'n allen terug of je gaat met z'n allen vooruit. Want anders...
Maar dat is een enorm probleem. Punt van discussie.
Maar dat is al jaren toch zo. Ik kan me herinneren met Van Persie dat ook al zo was. Dat hij dan ging doorjagen terwijl de rest allemaal stil bleef staan.
Ja, maar dat moet je dus met elkaar wel... Dat moeten ze wel helder hebben, want anders...
Maar dat is op zich helder, maar blijkbaar niet in het veld. Kijk, toen Advocaat kwam, toen heeft hij de beelden van Stam laten zien. En, en wat toen opviel was dat... Berghuis zette heel snel druk. En dan werd de bal langs de eerste linie gespeeld. Ja. Dus de aanvalslinie. En dan was zijn werk zat erop. En dan kwam zeg maar het middenveld. Dat moest het dan maar oplossen. En ze hebben bijvoorbeeld Wijndal laten zien. Ja, die heeft toen tegen Feyenoord in de Kuip. Is die geloof ik 25 keer op de achterlijn verschenen. En er is niemand die hem toen volgde. Dus Advocaat had gezegd. Jullie kunnen dit helemaal niet. Zoals jullie dat willen. Dat heeft geen zin. Dat gaan we niet doen. Maar die spelers hebben er toch wel een gevoel bij. Die hebben toch graag dat ze naar voren jagen. En,
Is dat ook ingegeven door wat er nu in de competitie ook gebeurt? Dat je Schmid bij PSV ziet het heel erg snel gebeuren. Bij Ten Hag zien het, bij AZ zien het gebeuren. Dat spelers misschien ook wel internationaal kijken wat daar gebeurt. En dat ze dat volgen.
Nee, maar is het niet zo wat Pierre van Hooijdonk gisteren op tv zei? Als aanvaller wil je gewoon liever dicht bij het vijandelijke doel. Want... Ja, daar gebeurt het. En anders moet je al die meters terug eventueel. Dus het is een beetje...
Volgens mij klopt dat ook wel. En het is ook zo, ja, ik denk dat het ook wel klopt. Mijn werk is gedaan. Ik zet druk op de verdediging. Ja. Ja, ik hoef hem niet te veroveren. Mijn werk is gedaan. Nu komt de rest. Ja, een advocaat wil dat Berghuis en consort Linssen doet het trouwens van nature al veel meer. Dat die veel verder naar achteren gaan. En dat ze veel compacter spelen. Hij wil, dat riep hij heel die voorbereiding ook. Hij wil gewoon dat het elftal dicht op elkaar zit. En bij Zwolle in het begin was het niet zo. En nu bleek ook weer dat het lastig was. Nu hadden ze wel snel een achterstand. Hè, dus dan ben je al geneigd om wat sneller naar voren.
Het staat wel een beetje haaks op wat je in het moderne voetbal ziet. Het is wel een beetje een ouderwetse manier van denken. Kijk, compact spelen. Jagen. Nou ja, compact spelen, dat moet je altijd doen natuurlijk. Maar je kunt ook compact spelen door juist heel vroeg druk te zetten. En dat is natuurlijk wat de meeste ploegen willen tegenwoordig.
Maar de angst bij Feyenoord is, maar dat is het al jaren. Dus ze willen dus compact. Maar wel dicht op een eigen doelman. Omdat als elke bal achter Botokin is natuurlijk
een
gevaar.
Dat is het een beetje.
Maar eigenlijk moet
je... Chinees is toch snel?
Die is wel redelijk snel. En Geertruida is ook wel wat snel. Maar het zijn ook niet allebei dat je zegt...
Wonderlopers.
Nou, nee.
Dus, nee, maar dat is dan is het eigenlijk... Dan moet Feyenoord daar nog iets doen. Dat je kijk, Liverpool heeft het toen... Die zat ook een beetje met dat probleem van... Ja, het veld werd soms te lang. Dan hebben ze Van Dijk gehaald. Nou, die kon op de middenlijn, gaan verdedigen. En ze hebben die aanvallers toch zover gekregen dat die ook soms gewoon 40 meter terug verdedigen. Nou, dan heb je van beide het beste. En dan kan het dus gaan zoals bij hun is gegaan.
Ja, maar dat wilden ze blijkbaar niet. Want het verbaasde mij ook dat Botekin wilde natuurlijk eerst niet. En je kon je al afvragen, ja, moet je nou een speler van in de 30, die het eigenlijk allemaal wel gehad had, moet je dat nou per se willen verlengen? Of heb jij in je scouting gewoon een jongen van 5, 26 waarvan je zegt, nou, dan pakken we die. Nou ja, hij heeft nee gezegd. Het heeft een paar weken geduurd. En toen had Botekin niets en Feyenoord had niets. En toen hebben ze gezegd, laten we het maar weer doen. Dan hou je dus een trage verdediger achterin. Niet dat alle problemen bij Botekin beginnen, hoor. Bovendien is hij in de eerste thuiswedstrijd, de tweede wedstrijd van het seizoen, heeft hij een hamstringblessure. Is een maand uit. Dus ja, achteraf kun je je voorstellen dat ze misschien al eerder aan zo iemand als die Servi hadden moeten
Het verhaal zeg maar over de trage achterhoede bij Feyenoord is natuurlijk al van een aantal jaren al. Want steeds als Van Bronckhorst er meer naar voren wilde voetballen, dan werd die bal eroverheen gelegd. En
ze moeten gewoon een nieuwe Van Gobbel hebben.
Maar het kampioensjaar is natuurlijk ook een heel traag centrum. Ja. Want Van der Heijden is net zo traag als Botekin. Maar toen hadden ze natuurlijk met Congolo en Karsdorp hele snelle backs. Ja. Dus toen konden ze dat aardig wegzetten. Maar Advocaat haalt steeds die wedstrijd bij Fortuna uit. En die 4-1 vorig jaar van Stam. Ja. Haalt hij erbij, waarin Feyenoord dacht, ja, we gaan lekker naar voren rennen. En elke bal erachter was prijs. Had ook 6-1 kunnen zijn tegen Fortuna.
Maar daarmee kan je dus ook angst in je ploeg krijgen, waardoor eigenlijk die ploeg niks meer durft. En
ja, het is, ik weet niet of de kwestie van niet meer durven. Het is volgens mij gewoon duidelijke afspraken maken. En ja, als je dan toch nog denkt van ja, en dan ga ik hem eentje druk zetten. Ja, dat hoort natuurlijk niet bij profvoetbal. Dus je doet inderdaad, of je zegt tegen de trainer, nou ja, we hebben nu misschien wel 21 wedstrijden resultaat geboekt, maar wij willen toch verder naar voren spelen. Of je zegt, ja, trainer, het is zoals u het wil en zo gaan we het doen.
Wordt wel een prettig gesprek dan.
Nou ja, kijk, tegen Zwolle begon het ook zo. Dus het verbaasde me wel een beetje. Maar nogmaals, ja, ze kwamen achter. Dat geeft natuurlijk wel een ander uitgangspunt. Hè. Als je dan achterover gaat leunen, ja, dat deden ze nog wel een tijdje. Maar dat is toch lastig, want ja, dan blijft Twente overeind. Maar pas toen ze echt opportunistisch gingen spelen, dus hoge ballen erin, ja, toen kregen ze kans op kans. Ja.
Een beetje dynamiek op het middenveld zou ook geen kwaad kunnen.
Dat is heel gek, want dat middenveld was verleden week stond het wel aardig. Maar het is nu, er waren drie spelers die in de bal komen. Ja, dus die, ja. En een Toornstra deed dat in het verleden.
Over anders kunnen eens lopen, zeg maar. Toch?
Ja, nou ja, ja, eigenlijk zou je in één keer in één week kunnen concluderen dat het op dit middenveld zo niet kan.
Ja, precies.
Maar het is ook, ja.
Dat zou best kunnen natuurlijk. Dat zou een hele leuke stelling zijn.
Ik sprak advocaat gisteren na de persconferentie nog heel even. En ja, het is natuurlijk ook heel gek. Zij hebben volgens mij nu 22 wedstrijden van de 23 niet verloren. Mm-hmm. En je ziet dat het niet loopt. Maar wat doe je dan als trainer? Zeg je dan van ja, nee, het loopt niet. Ik ga er twee uithalen op middenveld en ik haal er een aanvaller uit. Gooi je dan het hele elftal om, terwijl je eigenlijk nooit verliest? Ja, het kan natuurlijk. Of denk je, ja, we verliezen eigenlijk nooit. We moeten ook niet in paniek raken. Het gaat op een gegeven moment wel weer lopen. Maar wat je zag was dat Diemers veel de bal kwam halen. Koksu haalt de bal veel. Ja, ze zeggen dat die Portugees de enige is die dat eigenlijk wel heeft. Maar dat zou een echte 10 zijn. En Feyenoord speelt eigenlijk nooit met een 10. Speelt met één speler met de punten dan achter. Ja. Nou ja, je kan natuurlijk met twee met de punten achter spelen. Ja. En 10, dat verandert ook weer niet zo ontzettend veel. Maar ja, en die jongen is natuurlijk pas net hier. Gooi het dan allemaal om en blijkt dan binnen drie wedstrijden dat hij het ook niet, dat hij het ook nog niet brengt. Het is best wel een dilemma.
En over Toornstra mogen we het niet meer hebben, hè? Want die krijgt gewoon zijn salaris, dus er is niks aan de hand.
Nou ja, dat vond ik wel terecht. En dan gaan we op elke persconferentie vragen, hoe zit Jens erin?
Ja, maar dat is toch precies wat we vorige week over hadden? Uitstekend antwoord van advocaat. Dat gelul van, hij staat er dan niet in. En nou, precies, hij wordt toch betaald en hij is gewoon één van de 17 en prima.
Ja,
nou,
maar dat vind ik op zich ook wel. En opeens wordt Jens Toornstra dan heel groot gemaakt. Dat zie je dan heel vaak.
Is dan Jens Toornstra is altijd heel groot als hij niet speelt.
Ja, ik weet het nog heel goed. Dat op een gegeven moment volgde ik Ajax en was Danny Blind was de trainer. En toen liep het voor geen meter. En dan was iedere week op de persconferentie ging het dan over... Ja, Nicolai Mitea is er nog niet. En die werd toen ook... Iedere week werd hij groter. Ja. Maar ik vind wel, bij Toornstra vond ik wel gisteren wel gek. Het leek wel een statement om hem niet te gebruiken. Want als het middenveld iets nodig had, was het een beetje een loper die af en toe bij de spits kwam, toch?
Ja, dat is zo. Alleen in het, als je hem het laatste jaar zag, had hij dat ook niet meer zoveel. Maar hij heeft het wel gehad, hè? Ook in die 6-2 toen met dat ze Ajax oprolde. Nou, ja. Toen had hij dat enorm. Maar de laatste seizoen heb je dat niet meer zoveel van hem gezien. Maar het is wel wat je zegt, ja. Het is natuurlijk ook niet zo dat als nu Toornstra weer speelt in plaats van Diemers of Kukzu, dat het in één keer gaat lopen. Daar geloof ik ook niet zo in. Maar dat Feyenoord wel een aantal problemen heeft die ze op moeten lossen. En we hebben het nog niet over de spits gehad. Ja, dat is natuurlijk wel zo.
Ja, die spits, ja.
Ja. Nou ja, ja. Het lijkt soms wel alsof hij het zelf niet is.
Je hebt dan om de zoveel tijd heb jij weer een interview met hem. En dan komt hij weer. Ja, nee, ik ben nu...
Er is ook irritatie over in de Kuip. Ja, dan lezen we dat stuk weer in de krant. En dan is het net alsof hij fluitend naar de training komt.
En dan heeft hij weer een dieet gehad. En dan heeft hij weer een andere methode bedacht.
Maar op het veld zien we het niet. Ja, het is natuurlijk nu toch al een hele tijd. Hij is nu in ieder geval fit. Hè, dus hij speelt. Maar het is toch al een hele tijd dat hij niet brengt wat hij moet brengen. En het probleem van hem is, hij heeft het wel ooit laten zien.
Een jaar, hè?
Ja. Dus als hij dat seizoen niet had gehad, dan zou iedereen lang gezegd hebben, nou, weg met die gozer. Dat is hem niet. Maar ze denken altijd, als hij het maar weer even te pakken krijgt.
Björn Vlemings was ook 1 jaar heel goed.
Ja.
Maar die hebben ze toen verkocht. En hebben ze heel veel geld aan verdiend. Ja. Feyenoord heeft dat toen niet gedaan.
Nee, 18 miljoen hebben ze laten liggen. Maar goed, het was nog in een fase dat hij wel veel beter was dan nu.
Ja.
Maar dit is wel een beetje een probleem. Omdat de tweede spits is Bozeniek. En dat is best wel een populaire jongen in de Kuip. Maar die moet je ook niet te veel de bal geven. Want daar heeft hij vooral ruzie mee.
Ja.
Dus die moet eigenlijk in de 16. Dat is wel een jongen die goals kan maken. Maar het is niet een jongen waar je lekker mee voetbalt. Nou, Linssen heeft het ook nog niet gebracht. Berghuis is vooral geïrriteerd.
Dus ja, dus
die staan gewoon 14 over 2 wedstrijden. Ja. Willem 2 uit, nu eerst Den Haag. Nou, dat zal
nou,
wel
dat
lukken.
Is eigenlijk
Willem 2
uit. ADO is natuurlijk wel een geschenk in de Kuip. Dat zal wel lukken, normaal gesproken. Zal je volgende week wel op terugkomen. Hè, op
deze, ja, nee, ik heb uitspraak.
Knip je hem dan ook?
Tuurlijk, zet je er gewoon weer in. Wat denk jij?
En Willem 2 uit. Maar dan Willem 2 is dan altijd wel een ploeg die lekker wil voetballen en wil komen. Dat is vaak wel een voordeel. Maar er zijn wel ook problemen op te lossen. En ook Senesi was gisteren, want ik hoorde, onder de 30 wil Feyenoord niet eens praten. Precies, onder de 30 wil Feyenoord heus wel praten. Ze zijn natuurlijk niet achterlijk. Maar,
dit wordt dan weer gelijk nu weer het getikt stukje op alle voetbalsites.
Ja, die zijn dan waarschijnlijk kwaad. Want elke speler van Feyenoord moet voor 50 weg. Maar het is ook nog geen international, toch? Het is geen vaste waarde bij Argentinië. Maar hij was gisteren ook slecht. En Haps was ook slecht. Ja. Dus er bleef niet veel over.
Maar is er ook concreet iets met Senesi te melden of niet?
Volgens Feyenoord niet en ook niet rond Berghuis.
Oké.
Okay. Ja.
Dan gaan we door naar de volgende stelling. Dan even bij jou neer, Maarten. Frank de Boer staat voor hij begint als bondscoach al met 5-0 achter.
5-0 is een beetje veel.
Ja, maar het is een stelling, daarom.
Ietsje, 5-0 is een beetje veel.
Wat is het dan? Is het een matige 2-0?
2-1 achter. We geven hem ook nog een beetje de kans om het op te pakken. Maar het is wel... Hij had een makkelijkere start kunnen hebben. Ja. En dat heeft de KNVB. Nou, we hebben het belicht volgens mij vorige week. Ja, hoe die aanstellingsprocedure is gegaan. Ja, daar mag je toch echt wel heel erg je vraagtekens bij stellen. Ook als je Frank de Boer zelf bent. Want,
ja, maar hij wil gewoon toch graag, dat is het gewoon.
Ja, hij wil ook graag, maar kijk, nu komt hij binnen en er hangt toch een beetje aan. Ja, die spelers hebben uiteindelijk bepaald van wie ze wel of wie ze niet willen. En dan ga je zo meteen beginnen. En ze hebben ook nog gezegd, ja, zoals het onder Ronald Koeman ging, vonden we het eigenlijk wel prettig. Dus dan ga je zo meteen beginnen en dan gaan ze allemaal zitten kijken. Ja, Koeman deed dat zo. Ja, hoe doe jij dat dan? Dat lijkt me echt wel ingewikkeld. En... Ja, hij...
Is Frank de Boer het type ernaar om eens te gaan praten met de huidige staf en te kijken, jongens, weet je, wat hebben jullie eigenlijk de afgelopen periode gedaan en wat zou mijn rol moeten worden? Of zou die zijn eigen rol vooral pakken?
Hij zal moeten, want je kunt alleen toch maar jezelf zijn. Hij kan toch alleen maar als Frank de Boer aan die klus beginnen. Anders, stel dat ik jou moet spelen met je stellingen.
Ja.
Zou moeilijk worden.
Nou, dat kan grapje, je makkelijk.
Af en toe een grapje. En,
Het zou toch moeilijk worden. Ja. Dus dat heeft geen zin. Dus hij moet het als zichzelf gaan doen. Ja, en dan wordt de vraag, gaat dat dan?
Ja, maar volgens mij kan je ook jezelf zijn, maar wel enigszins aanpassen dat je niet je eigen mening overal oplegt of neerlegt. Of dat je evolueert als coach.
Maar dan moeten ze toch een ander nemen. Als je neemt er van Maarten zegt, je neemt Frank de Boer, want het is Frank de Boer. Je neemt toch niet Frank de Boer waarvan je zegt, nou, maar dan moet je wel, wat je vroeger altijd deed, dat moet anders en dit moet anders. En je moet, dan moet je een andere trainer nemen. Hij heeft volgens mij wel één groot voordeel. is natuurlijk dat het observeren van andere coaches, wat die spelersgroep blijkbaar heeft gedaan. Dat is natuurlijk wel in zijn voordeel. Ze kunnen nu natuurlijk moeilijk zeggen, ja, dit is onze coach niet. Of ja, ze moeten eigenlijk nu de verantwoordelijkheid pakken. Want zij hebben die sollicitatieprocedure, om het maar zo te noemen, hebben ze natuurlijk behoorlijk beïnvloed, toch?
Ja, nee, maar dat is een heel interessant punt. Dat hebben ze zeker. En kijk, ik vind het ook nog steeds gek. Dat KNVB met die spelers gaat praten is natuurlijk prima. Natuurlijk ga je met mensen praten die dagelijks met een trainer moeten werken. Maar dat die spelers eigenlijk, of ze nou letterlijk of impliciet hebben gezegd, dat die eigenlijk een beetje mogen bepalen wie er niet komt of wie er juist wel komt, is natuurlijk wel heel riskant en heel discutabel. Want spelers denken altijd alleen maar aan zichzelf. Dat weet iedereen in het voetbal. Dus die gaan vanuit hun eigen perspectief kijken wie ze wel of wie ze liever niet willen. Nou, die voelden zich comfortabel onder Ronald Koeman. Die willen dat een beetje behouden enzovoort. Dat kan nooit bepalend zijn in de keuze die je maakt, volgens mij. En je kunt even aanhoren, maar je laat daar een beslissing toch niet van afhangen. Omdat Virgil van Dijk, ondanks dat het een grote leider is, notabene. Dat Virgil van Dijk gaat zeggen van ja, die wil ik liever niet. Ja. Dat is echt voor mij heel raar. Voor mij moet je nooit in die situatie komen. En dat hebben ze wel gedaan.
Ze hebben te veel hun oren laten hangen naar de spelersgroep.
Nou ja, in combinatie met hoe ze er zelf in staan. Ze hebben een organisatie daar. En dat moet dan ook allemaal passen. Maar ja, goed. We tot in een treuren hebben het nou gezegd. Je moet het volgens ons dus niet omdraaien. Het gaat eerst om, we hebben een EK te spelen. Er staat een groep die waar echt wel iets mee te bereiken is. Wie gaat daar nou het maximale uithalen? Dat moet toch op één staan. En dan vervolgens kijk je, god ja, als er echt een enorme aversie is tegen Piet of Kees. Want die heeft in het verleden, weet ik veel, die heeft, ja, noem eens wat. Er is slaande ruzie geweest. Of
arrogant gedragen.
Er zijn zeven spelers van de training gestuurd.
Of totaal onwerkbaar. Dus niet meer op te lossen of zo.
Ja, dan is het anders. Maar dat is niet zo. Dus
eigenlijk hebben ze het belangrijker gevonden dat Dwight Lodewegers kon blijven dan dat we het EK winnen. Even heel gechargeerd gezegd.
Ja,
zo. Dat is echt zo.
Dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt.
Ze hebben zichzelf minder de vraag gesteld van met wie kunnen we het beste het EK winnen. Ze hebben zichzelf meer de vraag gesteld van nou, hoe kunnen we alles zoveel mogelijk hetzelfde laten.
Dat klinkt een beetje alsof ze bij betaald voetbalorganisaties doen, dat ze zo'n cultuurbewaker neerzetten en zeggen, daar mag je dan niet aankomen, die blijft er altijd zitten. En daaromheen kan je dan nog variëren dat je nog één iemand mee mag nemen. Dan
denk ik altijd aan Gert-Jan van Beek. Die had gezegd, die cultuurbewakers is het allereerste wat je eruit moet sweepen. Ja. Cultuurbewakers, wegwezen ermee.
Maar het is ook niks ten nadele van Dwight Lodewijk. Het is alleen een heel rare uitgangspunt.
Ja. Ja. Nou ja, je ziet het bijvoorbeeld bij PSV hebben ze echt gezegd van oké, als we dan voor Schmid gaan, dan moeten we ook, en we willen dat er anders gevoetbald wordt of iets. Dan moeten we ook, in de hele staf veranderingen doorvoeren. En dan kun je ook iets doen. En nu hebben ze gezegd, ja, eigenlijk willen we Koeman, vonden we vervelend. Ja, er moet eigenlijk een soort tweede Koeman komen. En dan Frank de Boer, ga jij dat dan maar doen? Daar komt het toch op neer. En ja.
Bij advocaat zijn aanstelling ook, hè? Allemaal eruit. Van Gastel, Makkai, alles wegwezen. Ja. Ik denk wel dat de geest van Louis nog wel een tijdje boven dit oranje zal.
Zeker nu. Frank de Boer is toch gewoon.
Maar stel nou dat het misgaat. En dat kan in oktober al. Als die in oktober al wat minder resultaten boekt. Het zal toch steeds dan weer blijven gaan over Louis. En dan wordt Louis straks aangesteld door een of andere televisiezender om in de zomer zijn zegje te gaan doen over die wedstrijden. Ze zijn nog niet van hem af.
Nee, het voordeel is wel dat Louis Frank de Boer niet zo snel af zal vallen. Maar eigenlijk is het dat hebben we ook al eerder geconstateerd. Het is natuurlijk in veel opzichten van Gaal Light. Als er nou iemand als coach en uitgangspunt in het voetbal op van Gaal lijkt, dan is het de Boer. En dat maakt het natuurlijk eigenlijk, vind ik dan persoonlijk, nog gekker.
Ja.
Allemaal. Ja. Dat je eigenlijk zegt van nou, van Gaal niet, want dat vindt Memphis niet leuk. Ja. Dus dan nemen we Frank de Boer. Ja. Wat is dat nou? Ja. Dat is toch partij slap.
Ja.
Maar ja, goed. We hebben dat al genoeg benoemd, denk ik.
Maar ik hoop dat voor de Boer wel. Want de Boer is natuurlijk gewoon, je hoopt dat hij ook wel gewoon slaagt nu als bondscoach, toch? Ik bedoel, je maakt zo'n valse start.
Maar het is ook wel, dat is ook wel toch wel een aardige discussie. Hè? Moet je nou, als je hem bent, is het dan helemaal logisch van, nee, ja, tuurlijk, Frank de Boer wil wel bondscoach worden. Ja, dat zijn we normaal gevonden, want in het voetbal wordt er altijd zo gedacht van, ja, dan grijp ik die kans en misschien lukt het en dan ben ik weer het mannetje. Maar ja, Hoe zou je nou zelf zijn als je nou zoals hem drie buitenlandse avonturen hebt gehad die... Nou ja, de ene is helemaal mislukt, de andere wat minder misschien. Maar dan denk je nu toch bij jezelf, ja, moet ik dan de hoogste trainersbaan, moet ik dat dan maar gaan doen? Ik zou dan denken, nou, laat ik gewoon eens even wachten en eens even wat dingen voor mezelf op een rij zetten. En dan ga ik wel weer verder kijken. En dan ga ik een club doen om in elk geval daar eens te laten zien dat me dat ligt.
Ja, de kansen zouden zich niet meer zo opstapelen hè, voor hem, denk ik. Nee, als je dan trainer van Ajax bent geweest.
Ja, maar is dat zo? Zou hij geen Heerenveen kunnen doen?
Nou ja, dat bedoel ik dan. Maar ben je trainer bij Ajax geweest?
Ja, maar goed.
Ben je vier keer kampioen van Nederland en dan moet je FC Twente of Heerenveen gaan doen?
Ja.
Ik weet het niet. En aan de andere kant, het is natuurlijk wel echt een... Kijk, die selectie van Oranje is goed. Je speelt drie, misschien wel vier thuiswedstrijden. Het is natuurlijk een unieke kans. Hè. Het is eigenlijk een thuistoernooi wat nooit meer gaat gebeuren. Of de komende jaren niet zal voorkomen. Ja. Dit biedt echt wel veel perspectief. Het kan zomaar zijn dat Frank de Boer ze naar de halve finale brengt. En dan is hij weer het mannetje.
Maar dan mag je het niet vergelijken met... Stel dat wij journalisten... we gaan werken bij drie kranten. En het is het eigenlijk allemaal niet. We worden eigenlijk weggestuurd. En vervolgens vraagt de Volkskrant of de NRC... Wil jij hoofdredacteur worden? En dan zeg je... Ja, dat lijkt me eigenlijk een mooie kans om te laten zien dat ik het...
Als je vertrouwen in eigen kunnen hebt.
Ja, dat heeft hij blijkbaar.
Ja. Want als je dat niet hebt, dan zou je denken, ja, dan ga ik daar niet goed doen. Maar als je het wel hebt, dan denk je, ja, deze kans krijg ik niet meer, die pak ik. Ik zou het trouwens niet willen worden, hoor.
Nee? Oké. Okay. Nee, dat is niet om te bellen. Nee.
Goed, ja.
Maar even, dat niet om nou een wit voetje te halen bij Frank de Boer. Maar kijk, niemand heeft echt bezwaar of moeite met Frank de Boer zelf, hè?
Nee.
Niemand vindt dat een prutser.
Nee.
Ik vind zelfs dat hij bij Ajax dat hij wel eens te weinig credits heeft gehad voor die vier titels. Want er wordt altijd gezeurd over dat er zo saai werd gevoetbald. Ja. Kijk eens even naar die selecties, denk ik dan. Dat is niet te vergelijken met wat ze in de jaren daarna hadden. Dus daar mag hij best wel wat meer credits voor krijgen. Maar het gaat ons veel meer om de weg naar Frank de Boer toe, zeg maar. En dan het blijft de hoogste trainersjob. Nou, dan blijft het toch wel een wonderlijke weg.
Ja, een hele wonderlijke weg. Ga naar de laatste stelling. En die luidt als volgt. Als een speler naar een andere club wil, dan kan hij gewoon wegblijven.
Mooi, hè? Ik moest wel om lachen, eerlijk gezegd.
Ja. Ah, maar dan denk je toch, hoe is die jongen opgevoed dan? Ja.
Nou, via WhatsApp. Je eet vanavond mee of niet? Weet je, dat gebeurt thuis ook. Ik eet vanavond niet mee thuis.
Maar dan ben je die Duitse trainer van hun, hè, van Heracles. En ja, we kennen hem niet heel persoonlijk, dat je precies alles van hem weet. Maar zo'n man, ik vind het zo ontzettend schaamteloos dat je als speler, die vent komt fatsoenlijk over. Volgens mij gaat hij hartstikke goed met die spelers om. En dan krijg je zomaar een kwiebes op je dak. Ja, werkelijk. Ik vind Heracles de hoogste boete mogelijk. Weet ik veel. Alleen het zal weer zo zijn dat zij natuurlijk weer dat geld niet kunnen laten liggen als hij dan, ergens naartoe kan. Maar
wat
moet je toch
waar praten over bij Van der Water? Wat is dat? 2 ton? 1 ton? 3 ton? Wat zou Orlando betalen?
Ik weet niet hoe lang zijn contract nog loopt.
We praten vooral over zijn droom. Hè? Want we kunnen inderdaad wel zeggen, ja, wat die jongen doet, dat kan niet. Maar er zijn natuurlijk altijd twee kanten aan het verhaal. En ik ben niet zo goed ingevoerd bij Heracles dat ik weet hoe het precies zit. Maar wat ik gelezen heb, is dat er afspraken zijn. Dat hij dus al een aantal keer heeft gezegd dat zijn droom is om in Amerika te voetballen. Ik heb hem trouwens 1 keer gesproken. Hele openhartige jongen. Dus toen ik gisteren het sms'je zag, dacht ik, nou, dat past wel bij hem. Zo'n type leek het me toen wel. Hè? Dat hij gewoon denkt, nou, dan doen we het op dit moment even zo met een sms'je. Maar zijn droom is Amerika. En volgens mij was er ook een afspraak dat er, wat ik gelezen heb, dat ze aan tafel zouden gaan. En hij heeft kort voor die wedstrijd te horen gekregen van Giel Dekker, zijn zaakwaarnemer, dat die clubs niet met elkaar in contact waren. En dat lag aan Heracles.
Je had wel twee keer een bod gedaan of zo, geloof ik, Orlando.
Wat ik begrepen heb, gingen ze niet rond de tafel.
Okay.
En toen heeft hij zondagochtend de eitje pellen, volgens mij, gedacht. Weet je wat ze doen met die wedstrijd? Ja. Ze zoeken het maar uit.
Ja, maar los maar van, dat het zal zo zijn, zo ga je toch niet met je medespelers
Het is niet de meest gangbare manier, maar die jongen zal denken, ja, als ik het niet doe, dan gaat die transfer er niet komen. Ja. En kijk, de boertjes hebben ook wel eens wat gedaan. Hè? We hebben het net over de boer gehad. Maar die hebben Morten Os afgeschilderd als een soort...
Het is echt asociaal, vind ik. Dat vind ik echt. Maar kijk, ik snap die kant wel. Maar even een vergelijkbare zaak. Dat is heel klein, sorry. Maar die Kai de Roy van Eindhoven, heb je dat meegekregen?
Oh, je gaat nu proberen
nee,
een
nee, maar dat is echt, dat, nee, maar, nee, juist niet. Om maar aan te geven dat je het als speler ook anders kan doen.
Ja.
Die verdient bij dat Eindhoven, nou, een vakkenvuller bij Albert Heijn, die verdient meer. Dat is echt zo. Die heeft een contractje, dat is zo klein, dat kun je gewoon bijna niet geloven dat je daar profvoetbal voor kan spelen. En die wil graag naar NAC, die wil toppen eerste divisie spelen. Vindt hij goed voor zijn ontwikkeling. En dan zegt die Albert Heijn, die zegt, voor deze vakkenvuller willen we, weet ik veel, 5 of 6 ton. Nou, daar zou ik van, als speler nog van snappen. Als ik dan die speler was, dat ik zou zeggen, ja, maar dat kan toch niet waar zijn. Dat ik geef me dan eerst even een fatsoenlijk contract. Of nou, weet je wel. Maar die gaat gewoon voetballen. Die maakt, iedere week maakt hij een goal.
Ja.
Die wil nog steeds heel graag wil die transfer maken, maar die voert zijn taak uit.
Sam Lammers, zeg maar, bij PSV.
Ja. Ja, vind ik toch wel iets anders.
Maar die komt dus ook nooit weg.
Ja, ja, maar dat weet je dus niet.
Maar Luc de Jong is ook weer een mooi voorbeeld. Die kon dus bij PSV, die wilde in
Mexico,
een paar winterstops geleden wilde die weg. En, maar opeens bood Brighton en Hove Albion, die boden een waanzinnig bedrag voor Locadia. Dus bij PSV als ze zoiets van, ja, die Locadia. Nou ja, als we die weg kunnen krijgen voor 20 miljoen of 15 miljoen, dan weg ermee. En toen moest de Jong dus blijven. Terwijl hem bij spreken al was beloofd, nou, we gaan meewerken aan die transfer. En toen heeft die jongen, ja, die heeft een keer met zijn hoofd geschud en gedacht, ja, vervelend, maar goed, ja, die club is ook goed voor me geweest en mijn medespeler. En die ging gewoon spelen en die maakte dus gewoon een dag later de winnende tegen Heracles in de 93ste minuut. En zo kan het ook. En uiteindelijk heeft hij toch een transfer naar Sevilla.
Maar dat is natuurlijk wel een speler die weet, ooit komt er wel wat op mijn pad. En voor deze jongen is misschien de enige kans. Ik ben het wel. Ik snap het idee wel. Je kan natuurlijk eigenlijk niet zomaar zeggen, joh, ik kom vandaag even niet. Het is natuurlijk geen derde klas amateurs. En daar kan het eigenlijk al niet.
Daar kan het niet. Nee, dan moet je
maar wat Sjoerd zegt
vandaag
is natuurlijk wel terecht. Hè? De Roy doet het allemaal netjes. Maar ja, die zit straks, als het een beetje tegen zit, begint hij gewoon na oktober nog met Eindhoven. En dan kan hij niet meer weg. Deze jongen zal gedacht hebben, ja, ze gaat niet de goede kant op. Er moet toch even wat gebeuren. En je zal zien dat dit meer zoden aan de dijk zet dan hoe de rode doet.
Ja, maar dit zegt ook wel een beetje dat de macht bij de clubs volledig weg is. En dat de macht bij de spelers en zaakwaarnemers al heel lang ligt. Dat weten we wel. Maar dat zie je toch in dit soort dingen terug, toch?
Nou ja, ja, wat moet je als club nu nog? Je kan natuurlijk niet zeggen, nou ja, je komt toch niet. Ja, deze jongen is er dus blijkbaar erg alles aan gelegen om weg te komen. Dus daar heb je nog gelijk in.
Dit soort transfers gaan eigenlijk bijna altijd door.
Ja.
Ja. Ja, dus ook met die arbitragezaken vaak. Die arbitragezaken die verliezen die spelers dan nog wel eens. Dat was toen met Bruno Silva ook, geloof ik, die toen naar Ajax kon. Ja. Die verloor die arbitragezaak, maar een week later ging die alsnog. Dat, zo gaat het vaak.
Maar goed, het is niet heel slim. Jij snapt het.
Nou,
maar
ik denk dat het misschien wel slim is, maar het is niet heel fatsoenlijk.
Nee, niet heel fatsoenlijk.
Nee.
Maar ik denk dat het meer voorkomen dan we zelf af en toe denken.
Ja, kijk, je moet ook niet die clubs zijn natuurlijk ook.
Die clubs doen het zelf omgekeerd. Toch ook als van spelers af willen zetten. Zie je in het jonge elftal of Feyenoord met Summerville, toch? Waren ze ook boos?
Ja.
Die niet bij wilde tekenen.
Ja, Leerdam kan ik me toen nog herinneren. Ja. Het is van twee kanten.
Dat klopt wel echt, hoor. Want inderdaad ook vaak, zoals het met die mondelinge afspraken gaat. De clubs willen niet zo snel meer clausules in contracten hebben. Want dan kunnen die zaakwaarnemers de boer op met die clausule. En dan kunnen ze die speler gewoon wegbrengen hoe ze maar willen. Dus daar willen ze vaak vanaf. Dus dan halen ze die clausule uit het contract. Maar dan komt er een soort mondelinge afspraak bij. En die is heel vaak op onderling vertrouwen gebaseerd. Wat natuurlijk heel vaak gebeurt, is dat een technisch directeur die afspraak dan gemaakt heeft, die is dan tussentijds vertrokken of zo. En dan, dan staat er dus niks op papier. En dan staat die speler in zijn hemd. Want die is er mee akkoord gegaan. En dat gebeurt ook wel vaak. En ik weet niet hoe dat nu bij Heracles is gegaan. Maar daar snap ik de frustratie van die spelers wel in.
Ja, maar voortaan niet meer afmelden via WhatsApp. Gewoon even bellen naar de trainer en zeggen.
Leuk, geen antwoord meer.
Nee, gewoon niet meer reageren ook. Gewoon zeggen, ik heb het gedaan.
Ja, dat zei hij ook nog, hè?
Ja.
Van die
geen teken van leven meer.
Ja, die had gezegd, I don't understand. Maar ja.
En vervolgens de lijn dood. Ja, nou, werkelijk.
Maar hij zou zich vandaag weer, ik las een quote, hij ging zich vandaag op de training melden. Ja. Ik vind het wel een interessante zaak, omdat het zo laag in de Eredivisie speelt. En deze jongen, dat eerste interview wat hij gaf over zijn liefde voor Amerika, en dat hij daar zo graag wilde gaan voetballen.
Maar
ik
mag
ben toch benieuwd
doen?
Hoe het zich oplost.
Het is een serieus voorstel dit. Wil jij samen met Maarten het interview met hem dan gaan doen? Het lijkt me leuk als jullie samen dan op pad gaan voor het interview.
Ja, ja, ja. Ik heb hem toen bij Almere City, was die, dus daar speelde hij. Daar viel hij wel op. Maar het was niet zo dat hij de top van de Eredivisie zou gaan bestormen. Maar ja, als hij dan nog één keer in je leven naar Amerika kan. En dan begrijp ik ook wel. Hij zal ook wel hebben gedacht, is misschien niet helemaal normaal wat ik doe. Maar let maar op, dit zit meer zo aan de dijk dan dat je je keurig gedraagt.
Orlando's was saai hoor.
Ja.
Ja.
Jan, tussen die pretparken.
Zullen al die bejaarden er zitten? Ja.
Sylvester van de water.
Van Almelo naar Orlando, dan maakt het trouwens niet zoveel verschil. Daar heb je gelijk in.
Goed.
Dan heb je in Orlando heb je de pretparken.
Ja, en de bejaarden natuurlijk. En de krokodillen. Ja. Leuk, de Everglades. Dit was de AD Voetbal Podcast voor deze week. Heren, dank. En dank ook voor het luisteren thuis. En vergeet je ook vooral niet te abonneren op deze AD Voetbal Podcast. We zijn er volgende week weer.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin Jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar jeugd, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van? En een idee laten zien. Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.